Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
Het is weer voorbij, het jaar waarin Touché aan haar 8e seizoen begon. Het jaar waarin 42 gasten langskwamen en waarmee de teller boven de 300 kwam te staan. Op deze laatste zondag van het jaar laten we de hoogtepunten van het voorbije seizoen horen. Al is dat elk jaar weer een heel moeilijke keuze. Natuurlijk waren alle gesprekken bijzonder, van klimaatactiviste Anuna de Wever over Monique Giel tot wetenschapper Bart de Strooper en schrijver Arthur Japin. En ook al maken we vandaag een keuze, alle gesprekken blijven integraal te herbeluisteren via de website van Radio 1. Dit was Touché anno 2019. Een zeer goedemorgen. Dancing Queen van ABBA. Het was de verrassende keuzeplaat van choreografe Anna-Theresa de Keersmaker begin dit jaar. Nadat ze zo net een prachtige voorstelling had gemaakt op muziek van Bach, bleek het voor haar erg moeilijk om vooruit te blikken. Want wat is er hoger dan Bach? Ze kwam uit bij ABBA. Een voorstelling van haar internationaal vermaard dansgezelschap Rosas op muziek van de Zweedse iconische groep lijkt ons ongezien. We houden haar dus bij deze aan haar woord. De eerste gast van het jaar was Mohamed Ridouani, de nieuwe burgemeester van Leuven. Wat mij het meeste raakte in dat gesprek was zijn plan om mensen van verschillende culturen met elkaar te verbinden. Want dat is de enige manier om elkaar beter te leren kennen. Maar ook de machteloosheid die hij moest ervaren bij de juridische misstappen van zijn broer. Ik stelde hem de vraag waarin hij gelooft.
Ik geloof in een scheppende kracht. Ik geloof dat ieder van ons een betekenis heeft in het leven. Hoe groot of hoe klein ook. Ik denk dat we die betekenis vooral moeten zoeken in hetgeen dat we doen voor onszelf en voor anderen. In onze buurt, in de samenleving, voor ons gezin, onze familie. In de trant van Gramsci, die ook aangeeft van... ook al iedereen, elk van ons maakt moeilijke momenten door in het leven. Door ziekte, door zaken die we meemaken persoonlijk. Maar door zin te zoeken in wat je dagelijks doet, in je werk, in wat je betekent voor je kinderen, je partner, je familie, wordt het leven ook zinvol. En zo sta ik ook in het leven.
Wat zijn voor jou de moeilijke momenten geweest die jij al hebt meegemaakt, die je echt ook zo hebt aangevoeld als moeilijk in het leven?
Wel, je hebt daarnet verwezen naar mijn broer. Dus dat voorval waarbij hij met het gerecht in aanraking is gekomen, was heel moeilijk voor onze familie. Maar we hebben ook al ziekte meegemaakt, ernstige ziekte. Iemand in de familie met een heel agressieve vorm van nierkanker, gelukkig overleefd. Maar dat zijn de momenten die toch wel even door elkaar schudden en waar dat even alles heel, heel relatief lijkt.
Ja. Maar als het over je broer gaat, heb ik de indruk dat jij je machteloos voelt.
Wel, het is ook, we staan ook een stuk machteloos, want wat mijn broer betreft, we hebben hem altijd proberen bij te staan. En het gaat dan ook over meestal kleine dingen en hij sukkelt dan van het ene probleem in het andere. Dan gaat het een tijdje weer goed en dan is er weer iets anders. En dus we zijn met 6 thuis, 5 van de 6 kinderen zijn zeer goed terechtgekomen, maar met mijn broer is het wat moeilijk gegaan. Maar ik hoop dat hij nu terug kan heropbouwen. En we zullen hem als familie daar ook bij helpen. Dat is ook onze taak. Maar tegelijk is hij ook een volwassen man. En zal hij ook zijn verantwoordelijkheid moeten dragen in het leven.
Psychologische problemen kan je natuurlijk niet zomaar voor iemand anders oplossen.
Nee, dus. En het is iets wat kan wegen op een familie. Mm-hmm. Het is iets wat vooral de ouders natuurlijk heel erg kan raken en raakte. Dus zeker mijn moeder. Die ons altijd alle kansen heeft gegeven, ook mijn vader. Maar het zijn zaken die wegen en waar je inderdaad machteloos tegenover staat. Maar we zijn familie. Mm-hmm. Dus we zullen elkaar ook nooit laten vallen.
Ja. Jouw moeder studeert terug of gaat in elk geval terug naar school?
Mijn moeder was 17 jaar toen ik geboren werd.
Ja.
17 jaar. En sindsdien heeft zij ook 6 kinderen op de wereld gebracht. Maar de laatste jaren is zij terug beginnen studeren via open school. En daar ontmoet zij dus ook nieuwe mensen. En zij voelt dat ze zichzelf kan ontwikkelen. Mijn moeder is in feite een heel ambitieuze vrouw, maar geboren in het verkeerde tijdsbestek, in de verkeerde omgeving volgens mij. Ik denk dat zij heel veel had kunnen bereiken in haar leven, maar die kans niet heeft gehad. Maar ik voel nu dat door het feit dat zij haar Nederlandse taal kan versterken met ICT. Ik zei dat net, dat we WhatsAppen met elkaar, heel regelmatig. Maakt toch wel dat zij ook weer die zingeving in het leven kan vinden. En door het feit dat ze ook mee kan zorgen voor de kleinkinderen en haar kinderen, maakt dat, hoop ik, denk ik, geloof ik, dat zij zich vandaag beter voelt dan jaren geleden.
Je hebt het over zingeving in heel algemene termen. Hè? Je hebt je bewust nooit als moslim geprofileerd. Waarom niet?
Wel, ik ben gelovig, maar voor mij is dat een zeer persoonlijke ervaring. En iets wat ik ook wel doe in een humanistische zin. Dus omdat ik geloof dat de meeste overtuigingen en religies hebben tot doel om te komen tot een betere ik. En om beter zorg te dragen voor onze omgeving, voor de planeet. En het is op die manier dat ik ook zelf heel persoonlijk, spiritueel troost haal uit mijn geloof. En kracht probeer te putten door af en toe toch eens stil te staan bij mezelf. En we zouden dat wat meer mogen doen in deze samenleving. Ik voel dat we staan onder enorme spanning eigenlijk. Heel veel mensen staan onder enorme spanning door de druk op hun werk. De druk van de samenleving. De druk om steeds dat mooie beeld op te hangen. Hè. Sociale media, het moet allemaal mooi zijn, happiness. Hè. Het moet altijd goed gaan, maar het gaat niet altijd goed in het leven. Dus ik pleit er nogal voor dat we ruimte maken voor introspectie, en dat kan via religie, maar dat kan ook via filosofie, via een goed gesprek, via yoga of kungfu. Zolang als we af en toe toch eens proberen tot onszelf te komen.
Ja, want je wil de religieuze gemeenschappen ook verbinden met elkaar. We weten te weinig over elkaars gebruiken, tradities, feesten. Je wil mensen meer de deuren laten openzetten. Hoe heb jij bijvoorbeeld kerst gevierd? Hoe heb jij dat gedaan?
Wel, mijn schoonfamilie is autochtoon Vlaams. Hè. Mijn vrouw heet Geertrui.
Ja.
Dus Vlaamster kan het niet. Geertrui en Mohammed. Hè. Dus twee zeer traditionele namen.
Ja.
We zijn langs geweest bij de schoonouders met kerst. Een heel mooie periode, vind ik. Omdat je ook voelt dat mensen rustiger worden en meer zorg dragen voor elkaar. En je ziet allerlei warme initiatieven ontstaan. En dat is toch ook heel mooi en zou moeten gekoesterd worden. Kijk, ik vind, neem nu een stad als Leuven. Wij hebben 171 nationaliteiten. Onder andere door de aanwezigheid van onze prachtige universiteit. Alle gezindten en overtuigingen zijn aanwezig in het Leuvense. Ik probeer waar ik kan ruimte te maken, vrijheid te geven aan iedereen die in onze stad aanwezig is. Maar tegelijk vraag ik ook dat men zich engageert voor het geheel. Dat er een samenhorigheidsgevoel kan zijn over de eigen etniciteit en religie enzovoort. Omdat je vandaag, hè, we hadden het daarnet over polarisering en conflict, moet ervoor zorgen dat er meer ontmoeting is, meer uitwisseling. En elk van die culturen heeft wel iets moois in zich, maar ik merk vandaag dat we elkaar niet genoeg kennen. Er wordt te weinig tijd vrijgemaakt en te weinig initiatief genomen opdat er bruggen worden gebouwd. Ik mag een cliché klinken, maar in een wereld die vandaag toch een stukje uiteen lijkt te vallen, soms is het meer dan ooit belangrijk dat we initiatieven nemen waarbij mensen van verschillende culturen elkaar ontmoeten. We hebben bijvoorbeeld, omdat je het daarnet over de kerst had, wel elk jaar tijdens de kerstperiode nodigen we dus alle religies en ook degenen, dus de atheïstische verenigingen uit om samen te komen, van gedachten te wisselen en samen een optocht te houden, samen te eten. Om op die manier toch wel te promoten dat in een stad als Leuven, maar ook in andere steden, je over de verschillen heen kan kijken. En dat we allemaal mensen zijn die zoekende zijn en we allemaal mensen zijn die het beste voor hebben. Voor zichzelf en voor de eigen kinderen.
This land left weary. This land left crushed. Where longing is heavy. Where singing is tough. This land unsteady. This land collapsed. Started with the bodies, cold caked in mud, where we've lost all our crop and we've lost all we've loved, except for the poppies being born from the dust. We've lost all our crop, where we've lost all we've loved, except for the poppies, except for the poppies. Now winter is here.
Winter's here.
It's harsh and it's cold.
It's harsh and cold.
The smell of blood clings hard to our clothes. Where we've lost all our crop and we've lost all we've loved, except for the poppies being born from the dust. We've lost all our crop, where we've lost all we've loved,
except for the puppies, except for the puppies. But we are still here, our silence is gold, moving the earth to flatten the soil. We are still here, our lips sealed and sore, smooth out the land we call our home.
Lost all our crop, we've lost all we've loved,
except for the puppies being born from the dust. We've lost all our crop, where we've lost all we've loved, except for the puppies, except for the puppies.
Op zondag 10 februari was Touché te gast in de Grote Post in Oostende voor het literair weekend Liefde tussen de lijnen. Praatgast was schrijfster Charlotte Mutsaars. Ze had zo net de autobiografische roman Harnas van Handiplast gepubliceerd. En was, net als het publiek, erg onder de indruk van de blootvoetse zanger van Desmona, Grégory Frateur, en van dit nummer Poppies. Net voor Gedichtendag kwam dichteres Delphine Leconte de 10e verjaardag van haar dichterschap vieren in Touché. Elke dag schrijft Delphine een gedicht. Daarvoor put ze uit haar bijzondere leven. Alcoholisme, angststoornissen, de psychiatrie, niets is haar vreemd. Maar ook met bejaardenhulp en werken in een groot warenhuis heeft ze tonnen ervaring. Hoewel ze een adellijke naam draagt, Delphine Leconte, heeft ze het gevoel dat mensen haar een zonderlinge, vreemde vrouw vinden. Terecht vraagt ze zich af, waarom eigenlijk? Wat is normaal en wie stelt de norm? Het was een intrigerend gesprek.
Dat was vroeger ook al zo op school, dat ik toch een beetje een misfit was, een freak. Ik hoorde er nooit echt bij. Ik heb me daar ondertussen bij neergelegd. Dat zal altijd wel een beetje zo blijven, dat ik een buitenbeentje ben. Ik vind dat niet interessant, of het is niet alsof dat een imago is dat ik echt wil. Maar ik ga me ook niet aanpassen of anders voordoen of proberen. In de proberen erbij te horen, krampachtig, ja.
Voel je gelukkig?
Gelukkig? Natuurlijk niet. Ik weet zelfs niet of dat de bedoeling is. Iedereen wil maar gelukkig zijn. Dat kan de bedoeling niet zijn. Af en toe ervaar ik dus die hele grote vreugde tijdens schrijven. En dat is een grote zegen, maar gelukkig. Nee, ook niet ongelukkig. Af en toe zijn er momenten van grote gelukzaligheid. En ik maak veel mee. En ik kan genieten van schoonheid, van film, van muziek. Dat is een soort geluk.
Wanneer heb je je echt al heel erg ongelukkig gevoeld?
Ongelukkig? Toen ik 10 jaar was, heb ik een keer bijna een gans jaar op het dak gezeten. Dan voelde ik me heel eenzaam. Maar ik kon ook niet uitleggen aan niemand waarom. Ik begreep het ook niet. Ik was ook plots bang om te stikken. Ik was bang voor de dood. Ik was bang van orkanen. Ik haatte Gent, want ik woonde toen niet meer bij mijn grootouders in de pannen. Ik was weg van de zee, van de kust. En ik was in Gent, in de stad. En nee, ik miste de zee waarschijnlijk. En de hond, Fredo, de bokser, die ik ook had achtergelaten. Dus toen was ik ongelukkig, ja.
Later is het nog eens gebeurd, dacht ik, hè?
Later, ja. Later, aan 14, was ik ook wel een tijdje ongelukkig. Maar de psychiatrie. Het was natuurlijk geen fantastische periode. Of ik echt ongelukkig was toen. Nee, vooral zelfdestructief. Wat toch te verkiezen valt boven somberheid. Want zelfdestructief is wel lastig, maar er gaat toch een zekere woestheid en energie en kracht vanuit. Dus in die zin, ja, is het beter dan.
Hoe kwam je in de psychiatrie terecht?
Toevallig, zoals je daar terechtkomt. Nee, ik was op een nacht in Knokke, in Duinbergen, waar samen mijn vriendje toen woonde. We hadden ruzie gemaakt, ik had te veel gedronken. Ik was weggelopen op blote voeten, op straat. Ik had al weken bijna niets meer gegeten. En dan hebben de mensen mij gevonden en een ambulance gebeld en zo kwam ik daar terecht. Nu denk ik dat ik wel al een soort psychose meemaakte, want ik was weken voordien al heel angstig, maar ook rusteloos en ook wel veel aan het schrijven, maar wat rare, ja, rare dingen aan het schrijven. Geen dag-nachtritme meer, dus ja, op die manier.
En hoe was het dan om in de psychiatrie te zitten?
Echt heerlijk.
Ja?
Het contact, de kameraadschap tussen de patiënten was echt... Oh, was echt wij tegen de psychiaters en een soort ja, kostschoolsfeer. We zaten daar allemaal tezamen, analfabetische jongenshoeren, letterlijk, weeskinderen. Zweedse hoeren, bipolaire vissers, dementerende mensen, junkies, alcoholisten, veel alcoholisten, anorectische, bipolaire, alles, alle problematieken zaten samen, alle leeftijden, alle geslachten. Ja, heel, heel prettig.
Wij tegen de psychiaters, zeg je, terwijl ja, zij daar waren om jou te helpen, denk ik.
Dat zou je denken. Nee, ben er wel bitter over. Ik heb wel nog altijd een heel grote achterdocht tegenover de psychiatrie. Ik heb eigenlijk nog altijd een hekel aan psychiaters.
Waarom?
Omdat ze het ook niet goed weten, maar wel zo die hoogmoed hebben van we zijn dokters. En ook al... Iedereen kreeg dezelfde medicatie, antipsychotica. Allee, als je 20 was of een vrouw was, dan... Och, ja, nee, echt. Psychiatrie, echt, nee. Ik kan er niks goeds over zeggen.
Maar toch, die periode dat je er hebt gezeten, hoe lang was dat? Een jaar?
Ja, ja, anderhalf jaar. Veel te lang.
Ja, maar is het goed geweest dat je die periode daar was... En misschien niet op jezelf was aangewezen.
Nee.
Nee, toch niet?
Ik weet het niet. Ik heb echt fantastische mensen daar leren kennen. En in die zin is het goed geweest. Maar nee, het was... ik weet het niet. Het is moeilijk om te zeggen, ja. Zou ik het willen wissen? Nee, dan nu ook weer niet. Ik doe nu lelijk over de psychiaters en ik blijf daarbij, hoor. Maar er waren ook natuurlijk hele... warme ergotherapeuten, hele goede verpleegsters. Er was ook veel warmte van... Ja. Maar niet de psychiaters. Die psychiater die was zo ijdel en verwaand. En die praatte alleen maar over zichzelf, over zijn vader. Dus ik moest hem troosten.
Het was in de omgekeerde richting.
Oh, vreselijk, echt.
En hoe ging het dan toen je de psychiatrie... hebt verlaten, hoe was je er toen aan toe?
Wauw, dat was het moeilijkste wat ik gedaan heb in mijn leven. Daar stond ik plots, zonder diploma. Nog meer getraumatiseerd dan toen ik de psychiatrie was binnengegaan. En ja, dan moest ik op zoek naar werk en ik had ook geen vrienden. Ja, iedereen was verder gegaan, iedereen had gestudeerd en dat ging dan niet meer om opnieuw aansluiting te vinden bij die mensen. Ik isoleerde me ook gewoon heel erg. Maar uiteindelijk heb ik dan werk gevonden in de Carrefour en dan opnieuw een beetje structuur gevonden in mijn dagen. Ook opnieuw beginnen schrijven, want dat was deeltijd, dus dat was in de voormiddag werken en dan in de namiddag begon ik te schrijven in het Engels.
Dankzij de Carrefour.
Dankzij de Carrefour, ja.
Ja. Hoe gaat het nu met jou?
Heel goed. Heel goed. Een beetje te drankzuchtig misschien, maar ja. Veel energie. Ik ben veel aan het schrijven. Ik ben tevreden over de gedichten die ik de voorbije 3 maanden heb geschreven, ja.
Maar nog een beetje drankzuchtig.
Ja.
Hoe ver gaat dat dan?
Te ver. Ja, betrap mezelf erop dat ik er een beetje te veel mee bezig ben. Het is niet dat ik elke dag drink, maar ik denk er wel elke dag aan. En een leven zonder die roes kan ik me maar moeilijk voorstellen. Maar als ik voordraag, dan drink ik niet en dan haal ik die roes uit de optredens. Dus eigenlijk voor mij is de Saint-Amour-tournee een soort ontwenningskuur.
Dat heet dan een verslaving, hè? Als je er zo vaak aan denkt en niet zonder kan.
Ja, ja, ja. een verslaving, ja, maar als ik dat zeg aan andere dichters, hoeveel ik drink, dan lachen die. Dan zeggen die, oh, dan heb ik ook een drankverslaving. Bij dichters, nee, dat is natuurlijk de cliché. Een dichter moet drinken, nee, natuurlijk niet. Maar de meeste dichters die ik ken, zijn wel grote drinkers.
Ja, en wat drink je?
Heel braaf, wijn. Nee, geen sterke drank. Ja, maar ik ben een vrouw van nog geen 50 kilo, dus ik moet echt niet beginnen met de jenever. Ja, als het echt niet anders kan.
Eet je goed?
Eten, ja. Ja, ik eet redelijk veel.
Maar dat is ook ooit anders geweest?
Ja, ik heb een tijd anorexia gehad. Ik woog nog geen 40 kilo. Vreselijk. Ik ben blij dat ik dat ik daarvan verlost ben, dat ik dat overwonnen heb.
Wat was er toen aan de hand, denk je?
Het is niet zo dat ik mager wilde zijn. Het had meer te maken met mijn verstikkingsfobie. Ik heb altijd, ook als kind al, zo'n hele grote angst gehad om te stikken. Vooral in... Of last gehad met bepaalde texturen. Bang om te stikken in noten of in rauwe groenten. En ja...
Dus at je niet?
Dus at ik niet. En toen, ja, werd ik mager. Maar ik ben blij dat dat achter de rug is. Allee, ik heb nog altijd wel zo angst voor bepaalde... Mijn voeding is heel... Ik heb nog altijd een heel raar eetpatroon.
Ja? En,
ja.
Hoezo?
Slagroom als ontbijt, of anchovies, of ja, ik weet niet.
Alles wat makkelijk binnengaat.
Ja. Maar als ik... Omer kan zich daar wel in ergeren. Hij zou natuurlijk ook graag een normale vrouw hebben met wie je op restaurant kan gaan, maar nee, ik weet niet.
For I have personal prison, stuck behind bars. My own conviction got me this far. My personal prison, stuck behind bars. My own conviction got me this far.
Van muzikant Jawad Alul, gewezen patissier trouwens, over de relatie met zijn vader, een metaalarbeider uit Marokko. Op 17 mei, de internationale dag tegen homofobie, was Jawad de trotse posterboy van de Belgische Gay Pride. Hij vertelde hoe hij er naar uitkeek om zijn hele familie op de eerste rij van zijn voorstelling Messiahs te zien zitten. Francis Wijns, cultureel marketingmanager bij Red Bull, is historicus van opleiding en schreef dit jaar zijn eerste boek, De Schaduwjaren, over de oorlogsjaren van zijn twee grootvaders. Die waren zwart en helemaal fout. Tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerden ze met de nazi's. Eén van de twee kreeg de doodstraf, een manier van sterven die we ons niet meer kunnen voorstellen. Ik vroeg me af hoe dat toen precies is gegaan.
December 1946 hadden ze eigenlijk zo goed als iedereen van de Gentse Gestapo gearresteerd. Die zaten allemaal in de nieuwe wandeling. Het is dus een heel groot proces geweest. Tegen 23 beklaagden. En 7 van de 23 beklaagden hebben effectieve doodstraf gekregen. Waaronder mijn grootvader.
Heeft zich nog kunnen verdedigen?
Ja, ze zijn had een advocaat. Ik heb eigenlijk niks over die advocaat gevonden. Ik denk dat dat een advocaat was die niet echt gekend was. Er was ook niet veel te verdedigen, eerlijk gezegd. Hè.
Hij noemde zich een slachtoffer van de omstandigheden.
Zoals heel velen dat zeiden. Dat was eigenlijk heel de bewijslast was zo overdonderend. Er zijn er iets van een 500 getuigen gepasseerd, waarvan een heel deel voor hem.
Maar één keer de beslissing was genomen dat hij de doodstraf zou krijgen.
Dan was het wachten.
Hoe lang?
2 weken voordien kreeg je de melding dat je gefusilleerd ging worden. En dan worden zij eigenlijk in een aparte cel ondergebracht. Mag de familie nog afscheid komen nemen? Ik heb die bezoekerskaarten kunnen zien, dus dan kan je perfect weten wie wanneer op bezoek komt. De avond voordien heeft hij van een 10 mensen van zijn familie nog bezoek gekregen.
Was jouw moeder daar nog bij?
Mijn moeder was daar niet bij. Het rare is dat
was 14
ja,
toen, hè?
Mijn moeder heeft hem een week ervoor nog gezien. Maar niet de avond ervoor. Zij zei, toen ze mij vertelde, dat ze hem de avond ervoor had gezien. Maar dat klopt dus niet volgens die bezoekerskaart in ieder geval. En dan zijn ze eigenlijk 's morgens rond 3:30 naar de Pintelaan gebracht, waar een schietstand was.
Dan had hij wel zijn galgenmaal nog gehad.
Ja, inderdaad. Ze kregen allemaal een galgenmaal. Ik weet niet wat hij gegeten heeft, maar ik heb wel een interview teruggevonden met een bewaker die vertelde hoe een van de anderen ter dood veroordeelde en die wou dan een pint en frieten met biefstuk eten. En zo. Ja. Dus ik neem aan dat mijn grootvader ook wel zoiets gedaan hebben. En dat was een publieke terechtstelling. Daar stond gigantisch veel volk.
S'nachts?
S'morgens vroeg rond 4:00, 5:00. Daar stond gigantisch veel volk. Dat werd niet aangekondigd, maar iedereen wist dat natuurlijk wel. En er stonden 3 executiepalen mensen van, het, van de Rijkswacht, almoeziniers en dan mensen die moesten schieten. Eén daarvan is met zijn rug, is in zijn rug geschoten. De anderen werden eigenlijk frontaal doodgeschoten door 12 bewapende Rijkswachters. Per drie, want er waren maar drie executiepalen. Mijn grootvader zat in de tweede lichting en heeft toen het met nog een aantal anderen het genadeschot gekregen.
En wat betekent dat precies, het genadeschot?
Het genadeschot is dat je nog niet dood bent. Uh-huh. Dat je echt, dat er iemand moet zijn die jou echt de laatste kogel afvuurt.
Ja, iemand met reden kon dat geven.
Ja, toen mijn dochter Babette een interview had gegeven een aantal jaar geleden, heeft iemand, een Gentenaar, een brief gestuurd naar de krantenredactie. Die is naar ons doorgestuurd. Ik ken zijn naam niet, want ze hebben zijn naam niet vermeld. En dat bleek iemand te zijn. Zijn vader was eigenlijk ooit gedeporteerd door mijn grootvader. En dat was iemand die bij het leger zat. En die is teruggekeerd uit de concentratiekampen. En die had gevraagd of hij het genadeschot mocht geven aan Gaston Delbeke. Dat is hem toegestaan. En hij heeft eigenlijk het genadeschot gegeven. Hij heeft hem eigenlijk het laatste schot gegeven.
Mm-hmm. Wat vind je zelf van die manier waarop hij aan zijn einde is gekomen als straf voor zijn oorlogsdaden?
Ik vind dat een heel moeilijke kwestie. Ik ben principieel tegen de doodstraf. Maar als je heel dat onderzoek leest en ook alle archiefstukken en alle literatuur over de oorlog, denk je van, ja, weet je, wat moet zo'n man doen? Die is meer in staat om ordentelijk te functioneren in de maatschappij.
Dus want je schrijft ook in het boek: vergiffenis zullen we hem nooit geven.
Nee.
Zelfs de zwaarste crimineel kan je geen vergiffenis meer geven?
Nee, ik geloof daar niet in. Ik geloof daar echt
Waarom niet?
Omdat de feiten te erg zijn. Ik ben niet voor de doodstraf. Want waar moet je de grens gaan trekken? Er zijn zoveel collaborateurs geweest. En België is een van de landen waar het meeste aantal executies is geweest na de Tweede Wereldoorlog. Maar dat wil daarvoor niet zeggen dat je vergiffenis moet schenken, vind ik.
Wat is dan wel een functionele straf?
Een functionele straf? Dat is een moeilijke vraag, Friedel. Ik denk dat je moet proberen die mensen terug in de maatschappij te krijgen, maar aan zeer, zeer strikte voorwaarden. En met een gigantisch goed onderbouwd begeleidingsplan. Ik denk dat je er anders niet geraakt.
Ergens in mijn straat woont een man die niets meer praat. Zeven jaar geleden is hij al zijn woorden vergeten. En ergens in mijn straat staat het huis waar het hij staart. Naar de mensen, de bomen, de auto's zijn dromen. En alles komt goed, enkel zijn woorden zijn. Zo verstroomd. Zijn hart gaat flink tekeer, maar zijn hersens willen niet meer. Zijn hart gaat flink tekeer, maar zijn hersens willen niet meer. En ergens in mijn straat staat de stoel waar het hij staart. Sinds 7 jaar geleden zijn benen ook versleten. En in die stoel daar slaapt een man totdat het kraakt. In zijn hoofd, zijn benen, zijn armen, zijn tenen. En ergens in mijn straat huilt een man zichzelf in slaap. Alles komt goed, enkel zijn woorden zijn zoek. Zijn hoofd leeft in een droom, door stiltes overstroomd. Zijn hart gaat flink tekeer, maar zijn hersens willen niet meer. Zijn hart gaat flink tekeer, maar zijn hersens willen niet meer.
Psychotherapeut en seksuoloog Wilfried van Kraan was op 20 oktober te gast in Touché. Hij is de trotse vader van Anna Florence. Zij zingt en reist de wereld af met Scala. Maar Oscar, dit nummer, over een man die dement wordt, is haar eigen productie. Net voor de opening van de Biennale in Venetië was kunstenaar Luc Tuymans te gast. Hij had zo net zijn tentoonstelling La Pelle geopend in het prestigieuze Palazzo Grassi. Tuymans zit al 40 jaar in het vak, maar toch heeft hij elke dag schrik dat hij het niet meer zal kunnen. Hoewel hij vaak de opmerking krijgt arrogant te zijn, omschreef hij zichzelf als onzeker en verlegen. Ik vroeg hem wat voor jongetje de kleine Luc Tuymans eigenlijk was.
Redelijk verlegen natuurlijk, teruggetrokken, ramtaf autistisch denk ik bijna dan. Dat is gelukkig volledig veranderd als ik ineens een scheut kreeg en groeide en om 14, 15 jaar in puberteit. En voor de rest iemand die ook een mooi jongetje, blond, blauwe ogen, dus zo. Extreem gepest geweest op school. Dus door al die elementen natuurlijk. Dingen die
en
ik
welke dan? Waarom werd je gepest?
Ja, waarom? Dat je dus een beetje mager. En dan dat uiterlijk, dat misschien ook al gespeeld werd, ook heeft geluid tot verschillende misverstanden. Omdat ik ben ook van de kleuterschool gesmeten, wegens aangepast. Ik heb dan het geluk gehad dat er een lerares naast ons woonde, die mij in die tijd van de kleuterschool dus eigenlijk had leren schrijven en lezen. Maar ik was niet goed in rekenen, maar dat kon de leraar dan niet begrijpen. Die dacht dat ik dan eigenlijk te lui was, of dat niet kon, of niet wou doen, of wat er was, dus niet waar. Dus er was een redelijk element van toch redelijk onaangepast, om het zo maar te zeggen. Dat is dan, zoals ik zei, veranderd. Maar typisch ook gewoon visueel, dat mensen visueel veranderen, ze worden groter. En dan verandert ook de atmosfeer, de omgeving, mensen zijn op dat vlak wel dierlijk ingesteld, geloof ik. En tot op de dag van vandaag kan ik er niet tegen als een jongetje met een brilletje omringd wordt door een aantal figuren die hem aan het bullyen zijn. Want dat is het ergste wat er is, want ik weet hoe vreed kinderen kunnen zijn.
En hoe vreed waren ze dan met jou?
Ja, redelijk. Ik bedoel, het schenken van bedragen met een clipmes en de boekenstaat wegsmaarten of een vaarbaksmaarten met 10 man van zo'n industriële vaarbak van de school. Dus dat soort van dingen waar dan de leraar ook niet op reageerde. Ik bedoel, en de ouders ook zeiden, ja, je moet daar dan maar zelf. Dat is een redelijk moeilijk punt. Aan de andere kant ben ik dat nooit vergeten. Dus dat is wel iets wat me dan toch gevormd heeft.
Ja. Heeft het ook geholpen om te zijn wie jij nu bent?
Ik heb toen al wel dikwijls in mezelf gemurmerd, zo van binnen 10 jaar zullen we nog wel eens zijn. En dat is dan, heeft misschien iets langer geduurd, maar dat is er dan toch van gekomen.
Maar het leeft toch nog altijd, hè? Anders zou je het ook nu niet vertellen, denk ik.
Nee, maar dit is gewoon omdat het is niet alleen mijn verhaal. Het is een verhaal dat soms kan leiden tot veel eerdere dingen. Dus zelfmoorden en wat weet ik allemaal. Dus dat is een specifiek verhaal dat eigenlijk nog altijd bestaat. In principe. Ja. Dus, ja.
Heb jij zo ongelukkig gevoeld?
Er zijn momenten waarin dat je eigenlijk in die situatie niet echt een uitweg ziet.
Ging het zo ver bij jou?
Dat is... met me niet vaak. Ik heb nooit het idee gehad van bijvoorbeeld iets te doen zoals zelfmoord. Dat is niet iets dat in me opgekomen is. Maar het is wel een soort van wanhoop geweest op momenten. En ook angst natuurlijk, voor hetgeen wat er nog gaat gebeuren.
Ja. En hoe heb je jezelf daar dan tegen beschermd?
Door mijzelf eigenlijk in mijzelf terug te trekken en daar, ja, door bijvoorbeeld gewoon te tekenen, door dus eerst op een zeer beperkt oppervlak terug te trekken.
Creativiteit heeft jou geholpen.
Dat kun je dan misschien zo zien. In die periode was dat effectief toch ook een moment om een soort van dat soort van werkelijkheid te kunnen vergeten.
Klopt het dat jij genoemd bent naar een oom van je vader?
Ja.
Omdat die jong is gestorven.
Ja.
En wat weet je over die?
Niet veel, want ik heb de mens nooit ontmoet natuurlijk. Buiten het feit dat er tijdens een familiefeest... toen was ik een jaar of zes. En dat is wel een moment dat ik niet vergeet. Omdat de ene kant was Nederlands, de andere kant was dus Vlaams. En is er dus uit een fotoalbum zo een foto gevallen van die oom, die desbetreffende oom op 14, 15 jaar leeftijd, als hij de Hitler groet doet. En dat was een beetje een bom, omdat de twee kanten in verschillende kampen zaten. En dus in die zin is dat iets dat dan wel bijgebleven is. Daar is niet zo heel veel over gesproken, maar mondjesmaat dus wel op termijn natuurlijk. En dan zit je ook de geschiedenis aan de twee kanten van mijn ouders die adolescent waren en die een volledige jeugd afgeschoten was door natuurlijk net dat ene ding en dat was de Tweede Wereldoorlog.
Ja, maar een vreemde contradictie natuurlijk, hè? Dat jouw vader uit een collaboratiefamilie kwam en jouw moeder uit een verzetsfamilie.
Ja, maar dat denk ik is dat een beetje ook Nederland-België verhaal op een heel raar manier. Maar ik denk dat dat wel meer het geval geweest is in België. Dus ik denk niet dat dat zo uitzonderlijk is. Wat belangrijk is, is natuurlijk om in te zien dat het verhaal van de collaboratie ook een zeer complex verhaal is. Een verhaal van armoede dikwijls ook. En een verhaal van distortie. En dat natuurlijk, mijn oom is nu, de broer van mijn vader is nu... een aantal weken, denk ik, net voor Venetië gestorven. Bijna 90-jarige leeftijd. En dan die ook heel het verhaal van de oorlog is komen uitleggen aan mij en mijn zuster, wat ik toch wel zeer naar waarde schatte en redelijk kwaad geworden is, of was, op zijn moeder, die hen allen in 43 goed weten dat de oorlog al gedaan was, eigenlijk naar Duitsland heeft verzet. En dat heeft de man haar nooit vergeven.
Wat heb je zelf geleerd uit dat verhaal?
Dat de dingen niet zwart-wit zijn. De dingen eigenlijk eerder complexer zijn dan dat. En wat ik ook heb geleerd als kind zeer vroeg. Ondanks het feit dat het huwelijk, zoals ik al zei, alle twee capaciteiten, zowel moeder als vader. Maar tezamen was het een beetje een ramp. Maar dat is ook een ramp omwille van die voorgeschiedenis. Dit trouwens, veel van die generaties hebben dat soort van... ofwel zijn ze extreem geslaagd. Maar psychologie was niet het element daarin bedoeld. Dus dat was deur die dicht werd gedaan. Maar dat heeft natuurlijk gemaakt dat daar... dat ik vooral een soort van woede op de buitenwereld heb geprojecteerd en niet op die mensen bijvoorbeeld.
Ja. Welke band had je met je vader?
Met mijn vader had ik een moeilijke band. Met mijn vader een van de meest introverte mensen was die ik ooit heb gekend in principe. Dus ik heb nooit echt geweten wat de man voelde, laat staan wat hij dacht.
Hij heeft ook even in de gevangenis gezeten.
Ja, maar dat is dan een door zijn eigen... Ja, dat was de jaren 60. Dat was een fraude die gepleegd is geweest met bunkeringmaatschappijen. Ik was toen een jaar of zes en mijn moeder was op dat vlak natuurlijk ook gezien... de achtergrond van haar grootvader, zakelijk gezien, sterker. En wij dachten alle twee van dit gaat hier niet goed aflopen. En dat is dan ook zo gebeurd. Maar ja, bon.
Maar heb jij daaronder geleden als kind?
In principe... Ja, vanaf die moment heb ik dan in het nachtleven moeten werken. Dan was ik 13 jaar, dus dat is het moment waarop mensen in puberteit zitten. En dan eigenlijk, ziet je elke week in de wereld van de achterkant. Dus bedoel, dan begint je natuurlijk wel anders te verhouden.
Ja. En jouw band met jouw moeder?
Met mijn moeder was een ik had met alle twee ergens een band. Hè. Mijn vader was bijvoorbeeld iemand die zijn hele intelligentie in zijn handen had. Die was eigenlijk getraind om eigenlijk valse kunstgebieden te maken als tentmechanicien. En dat had hij ook beter effectief gedaan buiten dan in de haven te gaan werken. Enfin, in de bunkeringbedrijven en zo verder. En mijn moeder was iemand die, zoals ik al zei, extreem intelligent werd, maar een minderwaardigheidscomplex had. Dat ja, hier gewoon niet binnengaan. Dus bedoel, dat heeft ook te maken met haar opvoeding. Enfin, dit zijn allemaal dingen die... In die zin ben je dan toch het product, genetisch gezien, van die twee mensen. En hebben die u dan toch wel eens doorgegeven. En gelukkig heb ik ook nog de kans gehad dat ze eventjes trots hebben kunnen zijn met de opening in de 2004 in de Tate Modern, waar ze alle twee nog bij leven. En dat was dan toch wel voor hen ook een moment van bevestiging.
Hoe heb je afscheid van hen genomen?
Wel, afzonderlijk natuurlijk. Bedoel, ze zijn met een interval van 1 jaar gestorven. En mijn vader was al gedementeerd, dus dat was eigenlijk een opluchting. En toen dacht ik van ja, nu kan mijn moeder na een toch niet zo fantastisch zaligmakend leven, kan ik ze eens meenemen naar New York. En dan binnen een jaar is ze gestorven. En daar was ik dus eigenlijk wel reusachtig kwaad voor. Zo.
Ja, dat je dat niet hebt kunnen doen met haar.
Ja, natuurlijk. En dat je dus dan een jaar later als van godshands geslagen terug in de kerk staat. Zo, nee. Mm-hmm.
Wat zou je haar nog willen zeggen?
Dat, ja... Hetgeen wat men... Dat men toch van die mensen gehouden heeft, bedoeld op een of andere manier. Dus dat men daar toch schatplichtig aan is. Dat men toch een zekere dankbaarheid moet gaan vertonen. Dus bedoel, omdat niet alleen ze hun leven begeven, maar ze hebben ook een gedeelte van die vorming, of dat nu goed of slecht is, gemaakt.
Muziek uit Interstellar, de film van regisseur Christopher Nolan over astronauten op zoek naar planeten waar het leven beter is dan op de vervuilde aarde. De favoriete film van zowel wetenschapper Bart de Strooper als Monnik Giel als ruimtewetenschapper Angelique van Ombergen. Zo bleek uit het afgelopen jaar in Touché. Straks krijg je het beste van kunstenares Fleur Pirets, endocrinoloog Guy Tjoen, choreograaf Alain Platel en Etienne Davignon.